werkdag tussen 4 en 6 leggen we Herman aan de ketting.
Radio Veldhoven.
En dan is het nu tijd voor weer een half uurtje uitgesproken erfgoed. Een programma dat een samenwerking is van de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma over de historie van Veldhoven dat op de donderdagmiddag tussen 5:30 en 6:00 wordt uitgezonden.
Omroep Veldhoven.
Het is vandaag alweer de 14e aflevering van Uitgesproken Erfgoed. En ook meteen, jawel, de één na laatste aflevering van dit programma. Dat gaat over onderwerpen uit de historie van Veldhoven. Opnieuw aangeschoven in de studio is Jacques Bijne van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. Een goedemiddag weer, Jacques.
Een goedemiddag, Herman.
Ja, we gaan het vandaag hebben over de historie van het boerenbedrijf in Veldhoven. Daar is door de opkrukkende bebouwing eigenlijk maar weinig van over. Maar, heel leuk, op sommige plaatsen in onze gemeente zie ik tussen de moderne huizen nog oude, mooi opgeknapte voormalige boerderijen liggen. En je kunt je bijna niet meer voorstellen dat daar vroeger zo'n grote akker of weiland omheen heeft gelegen, toch?
Nee, en je zegt mooi opgeknapte boerderijen, maar dat is dan vanaf de laatste 10, 15 jaar, zeg maar, sinds daar eigenlijk meestal burgers in wonen of uitgeboerde boeren die met hun pensioen bezig zijn. Want vroeger was het toch vaak één grote rampspoed als je die boerderijen bekijkt die voor de oorlog in Veldhoven stonden. Er stonden al een paar goede boerderijen tussen, daar gaat het niet om, maar over het algemeen was het lapwerk. Het ene schuurtje na het andere aangebouwd.
En het bleef nog net bij elkaar staan, ja. Maar toch wel leuk dat die oude boerderijen van vroeger dan toch mooi gerestaureerd nog steeds in die wijken liggen.
Dat ze niet
afgebroken zijn.
Ja.
Geeft toch een beetje een blik hoe het vroeger was. Goed, terug naar de historie. Aan het begin van de 19e eeuw bestond het huidige Veldhoven nog uit de bekende 4 echt losliggende dorpjes. Ja, ze behoorden allemaal tot het platteland en ze waren omringd door akkerlanden en weidegronden. En dat zal dan ook niet verbazingwekkend zijn dat er toen heel veel boerderijen lagen. En dan kan ik me een beetje voorstellen, zo'n dorpje van vroeger, daar stond de kerk, het café natuurlijk er tegenover en eromheen wat boerderijen. Moet ik me dat erbij voorstellen?
Dat kan, maar vaak, net als bijvoorbeeld Veldhovense dorpen, Zeelst en Veldhoven, die hadden toch een iets grotere kern. En er lagen ook, ja, zoals wij het dan weten, dus vanaf 1900 ook burgerwoningen tussen. En de boer die werd langzaam verschoven naar de randen van het dorp, want die zat gebonden aan zijn grond. Om makkelijker bij zijn grond te kunnen komen, was het onhandig om midden in het dorp te wonen en de akkers aan de rand van het dorp te hebben liggen. Maar we starten ons programma rond 1850, dus hoe het daarvoor was, dat gaan we vandaag niet bespreken. En als je rond 1850 rondkijkt, dan hebben de Veldhovense mensen, dus van de tegenwoordige gemeente Veldhoven, hun kostwinning in de landbouw. We hebben programma's gehad over sigarenindustrie, over weverijen, over schoenen maken en zo, wat ze dan thuis ook vaak deden om er iets bij te verdienen. Maar de hoofdmoot was toch de landbouw. En je had natuurlijk mensen die uitsluitend met de landbouw bezig waren en daar hun kost aan verdienden. Maar er waren ook zogenaamde keuterboeren die een kleinere boerderij hadden, een kleiner stukje grond en daarbij dus thuis gingen weven of thuis, vooral in Oerlen en zo hebben we gezien, schoenen maakten. In Veldhovendorp ook veel thuiswerkers. Dus dat waren de ambachtsboeren, zeg maar. Keuterboeren kun je ze ook noemen. Maar de mensen die uitsluitend van de landbouw en de veeteelt afhankelijk waren, dat was in het algemeen armoedroef en hard werken. Vaak ook misoogsten, bijvoorbeeld aardappeloogsten die vaak misliepen omdat de aardappelen op het veld bedierven dus. Dan hadden de boeren ook nog een groot aantal lasten in de vorm van belastingen. Bijvoorbeeld ook nog bestond aanvankelijk tot 1880 zoiets, bestond ook nog vaak die tientheffing. Die dus uit, hebben we gezien, vanuit de middeleeuwen stamt. Moesten ze betalen een tiende part van de opbrengst, vaak dus als belasting. Dan hadden ze ook nog de hand- en spandiensten. Dat betekent dat ze dus de wegen, die een van alle verhard waren aanvankelijk, dat ze die bij moesten houden. Langs de kanten van de wegen het gras maaien, onkruid eruit halen, sloten schoonmaken, water lopen.
Dat was een opdracht van de gemeente?
Nee, dat hoorde bij een boer. Dus dat is nog een erfenis eigenlijk van vroeger die tijd dat die dorpen heerlijkheden waren. En dat een heer het in zijn dorp voor het zeggen had. En die droeg dus aan die boeren, want het waren meestal boeren, op om de wegen bij te houden of om de sloten bij te houden enzovoort. Dat was natuurlijk ook tevens in het belang van die boeren zelf. Maar ze moesten het er wel bij doen. Tegenwoordig doet de gemeente dat, maar dat was toen allemaal niet. Dus allemaal lasten die op die boeren drukten, vaak in de vorm van werk. Dus niet zozeer in de vorm van echt betalen in geld van belastingen, want er was weinig geld in de omloop toen. Het werd meestal vereffend door hand- en spandiensten, zo heet dat dan, hè. Om een beeld te geven hoeveel armoede er was. Zeels bijvoorbeeld in 1853 had 107 bedeelde gezinnen. Dus dat wil zeggen steuntrekkende gezinnen. Wij noemen dat tegenwoordig onder de armoedegrens zaten. Dan bijvoorbeeld Oerlen had er 18, dus dat was een stuk minder. Veldhovendorp had er geen één. En het was Veldhoven en Mereldhoven toen nog. Je kunt natuurlijk zeggen, waar ligt dat aan? Daar heb ik ook eens over nagedacht. Er zijn misschien wel redenen te bedenken. Bijvoorbeeld de Veldhovense boeren, die hadden hun weidegronden in het Broek, dus daar bij het Witven, Veldhoven, in Mereldhoven, dus in het Broek richting Waleren. Dus er waren grasvelden en daar konden ze dus koeien houden en die gaven melk en daar konden ze weer boter van maken. En in Zeelst had je dat niet zo, er was meer allemaal akkerbouw. En akkerbouw was dan inherent aan vaak misoogsten. Daar zat toch wel meer armoede in Zeelst. En dat blijkt ook wel uit die cijfers die we net genoemd hebben. Hè?
Was het een beetje 50-50, akkerbouw en veeteelt in Veldhoven?
Nee, ik denk dat in Veldhoven, dorp en in Mereldhoven, maar in Mereldhoven had je niet zoveel boeren, meer veeteelt was dan akkerbouw. Akkerbouw was er ook wel, maar was in de richting van Zonderwijk, richting Oerlen. Daar had je dus akkerlanden liggen. Zeelst, ik zei al straks, die had dan niet zoveel weidegronden. En als ze weidegronden hadden, dan was het de moeilijkheid om dat goed gras te hebben daar, want ze hadden wat minder water. Dan krijg je in al die armoedetoestanden dat er dus rond 1875 nog een geweldige teleurstellende zaak kwam. Omdat vanuit Rusland vooral, maar ook de Verenigde Staten, Canada en Argentinië, werd enorm veel graan geïmporteerd hier in Nederland. Dus hun afzet viel ook stil. Later is dat een beetje rechtgetrokken, doordat ook vanuit die landen kunstmest werd ingevoerd. En dat konden ze weer gebruiken om hun land weer productief te maken natuurlijk. Wat ik ook nog kort iets van wil vertellen, om te schetsen hoe het zit. Dat was een hele groep boeren en boerderijen die in Veldhoven, vooral in Veldhovendorp voornamelijk, zijn gesticht in de tijd of in stand zijn gehouden door protestanten. Dat was een maatschappij van welstand. Veldhoven is dat bij sommige oudere mensen nog wel bekend. Veldhoven had namelijk ook nog een protestantse groep mensen. Dat was nog een restant van die protestantse tijd van 1648 tot 1800. Toen waren de protestanten hier aan de macht, hebben we het al een keer over gehad. Hè? Toen bij die oude kerkhof in dat programma. En om die dominee te kunnen handhaven, mocht de groep van die protestanten, die hervormden waren dat, die mocht niet te klein worden, want dan waren de lasten voor die mensen te hoog om die dominee te kunnen financieren. Vandaar dat is gezocht naar een kunstmatig iets, zeg maar, een oplossing daarvoor. En dat was een zekere Jacob van Heusden uit Hilvarenbeek. En die kwam op het idee om boerderijen te stichten, met de bedoeling natuurlijk om daar protestantse boerengezinnen op te zetten. In de hoop dat ze zich konden handhaven natuurlijk, maar ook in de hoop dat ze nogal een talrijk gezin kregen om het aantal lidmaten van die geloofsgenoten, om die dus op peil te houden, zodanig dat die dominee kon blijven zitten. Toen hebben ze dus hier in Veldhoven links en rechts boerderij gekocht, vooral op Heers, uiteindelijk ook op het Heiken in Zeelst, en de meeste hebben ze gekocht in Veldhoven. Het ging goed, dus tot na de oorlog is dat allemaal in stand gebleven. En toen na de oorlog kwamen hier zoveel protestanten wonen dat dat niet meer nodig was. En heeft die maatschappij heeft successievelijk die gronden en die boerderijen verkocht.
Ja, tegen het einde van de 19e eeuw dienden zich bij die boerenbedrijven allerlei ontwikkelingen aan. En die hadden toch behoorlijk verstrekkende gevolgen voor de bedrijfsvoering.
Ja, en die ontwikkelingen, dat was vooral geïnitieerd door een, dat noemen we dan de boerenapostel. Heel bekend in de boerenbeweging natuurlijk, is Pater van den Elzen, Gerlachus van den Elzen. En die heeft dus door al zijn lezingen en al zijn voordrachten de boeren gestimuleerd om niet individueel aan de gang te blijven, maar om gezamenlijk te opereren. En door het stichten van coöperaties en door het stichten van verenigingen. Dat komt straks, denk ik. Hè?
Daar komen we zo dadelijk eventjes op terug.
Wij boeren en boerinnen, wij werken dag en nacht. Wij ploegen en wij spinnen en wij zingen. Wij spaden wel 12 maanden lang. Wij zaaien en wij maaien in genucht met deze zang. Lieve neer, kost en kleer, hemelrijken dan niet meer. Wij gaan met houten klompen.
de samenwerking. Daar hadden we het net voor het liedje over. Ja, het leven van de boer was het ook niet makkelijk. Want hij maakte samen met zijn gezin lange en zware dagen om van die bijna onvruchtbare grond toch nog een leuke opbrengst te krijgen. Ja, de positie van de boer moest dus verbeterd worden. Samenwerkingen kwamen er, coöperaties. Waar moeten we daarbij aan denken, Jacques?
Nou, voorafgaand aan die samenwerking moest dus handmatig vaak op de boerderij bijvoorbeeld boter gemaakt worden. Was meestal werk van de boerin. Die moest dan elke dag boter karnen, heet dat dan. Dus in een grote ton met de stok op en neer gaan om die melk die erin zat, om die zo lang in beweging te houden dat die klonterde. En dan had je boter. Dan moest ze later die boter bij elkaar brengen in een flinke pakket. En dan met die boter naar de markt om te verkopen en om te zetten in geld. Nou, dat was een geweldig werk. Meestal dus, heb ik gezegd, voor de boerin. En door allerlei ontwikkelingen in die tweede helft van de 18e eeuw, allerlei machinerieën werden uitgevonden vanwege de ontwikkeling toen, hebben ze ook machines bedacht die dat werk van die boerin over konden nemen. Dat ging aanvankelijk met een botermolen, dus een groot rad waarin een hond liep en daardoor dat rad in beweging brengt. En daaraan gekoppeld was dan een installatie die maakte dat die staven in die boterton op en neer gingen en op die manier de boter gemaakt werd. Ze noemden zo'n molen een tredmolen. Seels was daarin kampioen. Daar hadden ze in 1892 26 van zulke botermolens, dus door een boterhond die in zo'n groot rad rondliep, boter te maken. Maar ook dat werd toch eigenlijk achterhaald door machinale boterbereiding. En toen kreeg je dus dat men ging denken aan samenwerking. Dus in Zeelst had je die Baselmans van die sigarenfabriek. Die had toen nog geen sigarenfabriek. Die was toen nog met zijn molen bezig als molenaar en nou, een paar activiteiten meer. En die man die had dat blijkbaar ergens opgevangen. En die wilde iedereen voor zijn. En die ging in Zeelst een boterfabriekje oprichten. Om dan in samenwerking met die boeren ging hij dan die melk omzetten in boter. Dat startte aanvankelijk vrij goed, maar binnen de kortste keren had hij toch moeilijkheden, want hij bekeek het te zakelijk en die boeren die waren toch een beetje huiverig voor al die zaken. Die dachten, hij verdient er meer aan dan wij, denk ik. Enfin, dat liep mis, maar ondertussen was ook doorgedrongen tot in Zeelst en in andere dorpen, in Veldhoven ook, die pater Gerlaches van den Elzen, die dus coöperaties en zo predikte en samenwerking. Toen gingen de boeren zelf, dat bracht hij naar voren, je moet zelf doen. Dus toen gingen die boeren zelf een coöperatie oprichten. Ze gingen zelf toch het risico nemen om wat geld te besteden om een fabriekje te bouwen en om iets te investeren in het opstarten van dat fabriekje, in de hoop dat dan later de opbrengsten groter waren dan wanneer ze het individueel deden. Dus in Zeelst hadden ze dan ruzie gekregen met die Baselmans en dat mondde erin uit dat ze een nieuwe boterfabriek stichtten, de boeren zelf. In het begin waren er al meteen 86 boeren aangesloten om dat te doen. En dat fabriekje kwam te staan tegenover de kerk op de hoek van de Blaartumseweg, waar vroeger dat assurantiekantoor van der Linden in zat. Oude mensen weten dat nog wel. Dat is de oude boterfabriek van Zeelst. Oerle ging ook samenwerken. Maar we hebben al eens erop gewezen in het vorige programma. Oerle is altijd iets tussen Kerk-Oerle en Zand-Oerle. Dus je kreeg al meteen in Oerle twee boterfabriekjes. Eén op Kerk-Oerle en eentje op Zand-Oerle. Kerk-Oerle heette Sint-Jan en dat van Zand-Oerle heette de Heibloem. Veldhoven-Dorp heeft ook een boterfabriekje gehad. Dat stond op de plek waar later de Kruif woonde, die beursondernemer op de Dorpstraat. Een jaar of drie geleden afgebroken. En er staat nog een particulier huis, maar daar zat dan het boterfabriekje in. Meerveldhoven niet, maar dat was met Veldhoven één, hè, dus er was op aangesloten. Men ging ook onder invloed van die pater van den Elzen, maar ook onder invloed van een zekere Van Hoek. Dat was een door het Rijk aangestelde landbouwconsulent die ook predikte om samen te werken, om meer studies te doen. Dus hij ging bijvoorbeeld avondcursussen geven aan die boeren om gezamenlijk bijvoorbeeld eieren te verkopen. In Veldhoven had je een eiermijn, bij Veldhovendorp. Om gezamenlijk ook het vee te verzekeren, allerlei gebouwen te verzekeren. Dus allerlei samenwerkingsvormen kwamen toen tot stand. Gingen ook bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen. Dus ze kochten gezamenlijk kunstmest in om een indruk te geven van een hoeveelheid. Bijvoorbeeld Zeelst werd rond 1900 15.000 kilo kunstmest gekocht. En dat werd dan in het pakhuis opgeslagen. En van daaruit konden die boeren dat afnemen. Maar in Veldhoven-Dorp, 20 jaar later, dus rond 1920, was de hoeveelheid kunstmest ook gestegen. hadden ze zelfs 315.000 kilo kunstmest. Alleen al Veldhoven dorp. Dus ze hebben behoorlijk kunstmest gestrooid. Ja, daar moeten we nou eigenlijk een beetje vanaf, denk ik. Hè? Want de grond die moet niet verschralen.
Maar hoe kwam dat hier met paard en kar? Of hoe kwam die kunstmest hier allemaal?
Nou, ja, dan dat met de intertijd met de tram kwam. Want er was een tram die van Eindhoven door Veldhoven reed. Ik neem aan met de tram, alleen die mensen van Zeelst en van Oerlen, die moesten dan bij het stationspunt, het stoppunt van die tram, dan met een paard en kar die zaken kunstmest ophalen. Want de tram kwam niet door Zeelst en ook niet door Oerlen. Dan kreeg je later dat die aparte zuivelfabriekjes, die werden ook weer overklast door nog een grotere vorm van samenwerking. Dus toen kwamen de boeren van Veldhoven, Oerlen, Wintelree hoorden er ook bij en Zeelst. Die kwamen overeen om gezamenlijk een boterfabriek te exploiteren. Een zuivelfabriek kun je het ook noemen. En die kwam te staan in Oerlen in 1916, Sint-Jan. Dat is dus, het gebouw is ook een paar jaar geleden afgebroken. En er staat nu een woonvorm voor ouderen. Is daar gebouwd.
Ik kan me nog herinneren, dat gebouw van de Sint-Jan. Ja,
ja, ja. Het stoom. Het straatje heet Stoom. En dat is vernoemd naar die stoommachine die daar stond. Want het werd dan ook machinaal. Gebeurde het allemaal. Dan ging het zo verder. Tot eigenlijk rond de oorlogstijd was het allemaal toch wel een beetje op. Hè. Toen hadden ze toch wel het maximum bereikt. En toen ging men over op kunstmatige inseminatie. Men ging proberen de opbrengst per koe te verhogen. En ook voor varkens en zo ging men proberen om de kwaliteit van die beesten te verbeteren. En dat ze dus meer melk gaven, een koe of varken, meer vlees.
Waren er hier meer koeien dan varkens vroeger? Want nou hoor ik jou ineens over varkens hebben. En...
Ja, in Veldhoven, Veldhoven dorp, had men meer varkens dan koeien. Dan moet je dan zo zien, dat zat ook vaak bij burgers. Dus burgers hadden vaak een varken in de schuur achter. En dat werd dan één keer per jaar geslacht. Als je de telling moest doen, was dat de telling ook van de burgers erbij. Terwijl bij koeien, burgers hadden geen koeien, normaal gesproken. Maar in Veldhoven had men vaak veel varkens ook. Koeien had men in Zeelst heel veel. En dan in Oerlen was dan weer bekend om zijn schapen. In de tijd werd hij opgegeven bij de gemeente. Die moest een telling houden. En Oerlen had dan bijvoorbeeld op een gegeven moment 18 schaapskuddes. Dus het was nogal, hè. Dat zegt natuurlijk van de armoede. Want de schaap, ja, die grote aard die ze hadden, daar kon je gratis die schapen laten hoeden, hè, om te laten eten. Dus dat kostte dus eigenlijk niks. Dus het zegt iets over de armoede natuurlijk.
Ja, nou, we komen zo dadelijk nog even terug op die kunstmatige inseminatie. En over boerenleenbanken, daar heb je ook nog iets over.
Ja, dat doen we zo meteen. Ja.
Jacques, komen we nog even terug op de boerenleenbanken en de kunstmatige inseminatie. De boerenleenbanken haalden we net voor een stukje muziek tevoorschijn. Dat was ook van belang voor het boerenbedrijf in Veldhoven.
Ja, want die boerenleenbank is ook een uitvloeisel van die pater van den Elzen, die coöperaties enzovoorts predikte. predikte in de gunstige zin, dan hij stond niet op de kansel natuurlijk in de kerk, hè, maar meestal in zaaltjes, in de cafés of zo, waar die boeren bij elkaar kwamen. Die heeft ook gestimuleerd dat de boeren hun geld bij elkaar, als ze geld over hadden, bij elkaar leien. En dat ze dat dan weer anderen, als ze geld nodig hadden, konden lenen. Dus denk maar aan een bank. Dus de Boerenleenbank is toen opgericht. Dat was in Oerlen in 1909. De gangmaker daarvan, de voorzitter, was de burgemeester van Den Heuy. En die werd ook meteen kassier. Dus alle bankhandelingen, ze hadden geen kantoor. Dus dat gebeurde bij hem aan huis. Dus zondags na het laatste mis kwamen die boeren bij hem achterom binnen. En die zaten vaak in de gang te wachten. Want ze moesten één voor één bij hem binnen natuurlijk. En daar werd dan het geld wat ze in wilden leggen, werd dan afgedragen. Of als ze wilden lenen, dan werd dat besproken. Aanvankelijk liep dat niet zo goed. Het eerste jaar hadden ze 800 gulden aan belegd geld en spaargeld. Geleend werd er niks. En jaren later was het al langzaam, hadden ze een paar duizend gulden uitgeleend. En de inleg werd wat groter. De Veldhoven dorp met Meerveldhoven, dat was één gemeente. En die hebben dus in 1910 een bank gesticht. De pastoor die was daarbij betrokken. Die werd zelfs ook zo'n beetje adviseur van het geheel. Maar die werd het jaar erop teruggefloten door de paus. Want die zei, nou nee, dat gaat te ver. Dat onze pastoors zitten in een bankbeweging. Dat kon dus niet. Zeels werd nog opgericht in 1919. En dat was natuurlijk ook bij de kassier aan huis. En later het eerste bankgebouw in Oerlen. Dat is gesticht in 1966. Op de Zandoerlenseweg. En in Veldhoven, daarbij tegenover de Paladijn. Aan de
Frans Bekerstraat daar,
Frans Bekerstraat. En dan het bankgebouw in Zeels. Zeels heeft dus ook lang aan huis gebankierd. Maar die hebben later die villa gekocht van het slot daarbij de Kruisstraat. Waar nu de Bolsjes zitten, dus de Bolzen. Hè? Ja. Nou, dat groeide op een gegeven moment ontzettend snel. Omdat de banken zich ook openstelden voor de burgers. En in die tijd ging het fabrieksleven en het bedrijfsleven ertoe over om de lonen over te maken via de bank. En moesten alle mensen dus een bankrekening hebben. En, dus dat gebeurt allemaal bij die Rabobanken op die dorpen. Dus die groeiden zo hard dat in de tijd van 1966 hadden ze bijvoorbeeld een inleg, ik noem maar iets, van 2 miljoen. Maar dat was een paar jaar later al 25 miljoen. Dus het resultaat daarvan zien we nu. Want ze hebben toen een gezamenlijk bankgebouw gesticht hier op de hoek van de burgemeester van Hooflaan met de Bossenbaan. Toen ik straks naar hier toe fietste, toen zag ik dat ze al een flink eind gevorderd waren met het slopen van dat gebouw. Want in die korte tijd dat het er staat, vanaf 1974 of zo, is het alweer overbodig geworden. Het stond zelfs al een enkele jaren leeg. Dus het gaat razendsnel, die ontwikkeling. Hè? Dus nu gaat het digitaal, hebben die gebouwen niet meer nodig. Dus dat is eigenlijk het verhaal van die Rabobanken. Maar met al zijn ze wat losgezongen van hun oorspronkelijke klandizie, de boeren. Met de bedoeling dat de boeren hun spaarcenten daar stalden en dat ze hun geld daar eventueel konden lenen. Het is nu allemaal meer een burgerbeweging geworden. Dan dat station van de KI. Na de oorlog is die boterbereiding, dus die zuivelafdeling, gestopt. En ze zijn overgeschakeld op kunstmatige inseminatie. Want de boterbereiding en de machinale verwerking van melk was intussen zo ver gevorderd dat dat nog grootschaliger ging. Dus je kreeg allerlei fusies van die kleine bedrijfjes. Die gingen samenwerken met Campina en met de Melkunie en zo, heel grootschalig. En in Oerlen ging men over op die kunstmatige inseminatie, waarmee men probeerde om de veestapel zo ver te veredelen, zo heette dat, dat een koe meer melk gaf en beter melkgehalte had, beter vetgehalte in die melk. En die directeur die daar benoemd werd, dat was een zekere Van Dieten. En die Van Dieten die heeft dat allemaal uitgebouwd. Hij was ook aanvankelijk de enige in Nederland die dat wetenschappelijk aan ging pakken. En hij ging dus met tabellen en grafieken, ging men dat allemaal bijhouden. Hoe gezond een kalf was, hoe snel het groeide, hoeveel melk het gaf, van welke koe die kalf afstamde en welk sperma men van welke stier gebruikt had. En dat werd allemaal in tabellen gezet en daar kwamen dan conclusies uit. En uiteindelijk is dat er hierin terechtgekomen dat rond 1970 een koe gemiddeld 122 kilo melk per week meer gaf dan voorheen. Dan laten we zeggen voor de oorlog. Dus het was al een flinke toename. Op het ogenblik is het zelfs nog meer. Het is zelfs zoveel dat men ermee gestopt is in 1987... is men daarmee specifiek om het op koeien te doen. Die inseminatie is men gestopt. Men is toen gaan selecteren met het sperma dus, om te maken dat ze vleeskoeien hadden, dus die beter vlees hadden. En dat men koeien had die nog melk konden geven. Of melk en vlees. Er was ook nog een koe die alle twee kanten goed bruikbaar was. Daar zijn ze nu mee bezig. Dat is eigenlijk ook alweer overtroffen. En ook dat is in Oerlen weer weg. En dat is gecentraliseerd in Nederland. Er is nog maar één laboratorium waar dat gebeurt. Die panden in Oerlen kwamen leeg te staan. Zijn intussen afgebroken en weer opgebouwd in een andere vorm. Hè. Dus nou kun je daar wonen, hè. Dan krijg je na de oorlog nog een ander verschijnsel dat ertoe heeft bijgedragen dat de boerenstand in Veldhoven eigenlijk behoorlijk gedecimeerd is. Dat is namelijk het bouwen. De gemeente moest bouwen, dat was het grote punt na de oorlog. Men heeft toen die wijk Den Ecker gebouwd. De gronden daarvoor die werden van die boer opgekocht. Maar kort daarna moest er weer een wijk gebouwd worden. Het was nog niet genoeg. Dan krijg je zonder wijk. En dat wilde men op een andere manier oplossen. Dus niet door boeren te onteigenen, maar door op vrijwillig de grond te verkavelen. Zodanig dat de stukken grond die een boer had en die soms ver uit elkaar lagen, dat die meer aangesloten bij elkaar lagen. En dat meer ook bij de boerderij. Soms moest een boer zelfs over het erf van een andere boer rijden om bij zijn eigen grond te kunnen. Dat is allemaal toen opgelost. Er zijn een stuk of 24 nieuwe boerenbedrijven gesticht aan de zuidkant van Veldhoven in het algemeen. Dus achter Koningshof, bij het Witven, de Witvenseweg. De Turfweg heb je daar ook nog richting Steensel. Daar zitten die boerderijen. Daar komen trouwens ook nog namen voor van die boeren van de maatschappij van welstand. Want dat was ook niet meer nodig, die maatschappij van welstand. Want er kwamen zoveel protestantse gezinnen in Veldhoven wonen dat men genoeg lidmaten had om die dominee te onderhouden. Dus die maatschappij heeft toen al die boerenbedrijven ook ingebracht bij die ruilverkaveling. Bijvoorbeeld namen uit die tijd van die maatschappij van welstand van Verhagen. Het was een boer op die boerderij van die maatschappij. De Bie, ook zo'n naam. Knook, die kennen we ook wel, denk ik, in Veldhoven. En Nieuwenhuizen, dat zijn nog boerennamen die voortkomen uit die protestantse maatschappij van welstand. Dan die ruilverkaveling, dat was dan op vrijwillige basis. Die is in 1966 afgesloten doordat er op Heers een herdenkingszuil is opgericht toen. En die herdenkt dus nog die vrijwillige ruilverkaveling die in Veldhoven zo voorspoedig is verlopen. Met als gevolg dat de boerderijen in het algemeen uit de dorpskom zijn verdwenen.
Ja, de akkerlanden zijn we kwijt. De koeien lopen er nog maar weinig in Veldhoven rond. Precies wat je zegt, aan de zuidkant nog wat. Ja, een stukje groen is op die manier verdwenen in Veldhoven door de oprukkende bebouwing en de industrialisatie. Dat was ja, toch wel een leuk overzicht van het boerenbedrijf in Veldhoven, Jacques.
Dat hopen we, ja. Ja.
Volgende week dan zijn we er voor de laatste keer met een onderwerp wat jij al op de schappen hebt liggen.
Ja, de volgende keer dan gaan we het hebben over de verworvenheden van de moderne tijd. Dus alle verworvenheden na 1850, zeg maar, de industrialisatie en zo, die dus aan ons hebben gegeven.
Over 2 weken dan zijn we weer terug met Uitgesproken Erfgoed. Jacques, bedankt.
Graag gedaan, Herman.
Omroep Veldhoven.
U heeft het afgelopen half uur geluisterd naar de een na laatste aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking van de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een 2-wekelijks programma met onderwerpen uit de historie van Veldhoven dat op de donderdagmiddag tussen 17:30 en 18:00 wordt uitgezonden. Reacties, vragen en opmerkingen zijn weer welkom op het e-mailadres radio@omroepveldhoven.nl. Heeft u voorgaande afleveringen gemist? Kijk dan op onze website omroepveldhoven.nl onder het kopje Uitgesproken Erfgoed. Over 2 weken zijn we er weer met de voorlopig laatste aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Tot over 14 dagen.
In de ether 107.7.